Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. We noemden nu Genesis 6, de versen 1 tot en met 8, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 6 van 1 tot 8. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochter der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen vermenigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens, die ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelde des hemels toe, want het berouwt mij, dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.
Gemeente, het is de derde zondagsafdeling die vanavond aan de beurt van behandelen is, zondag 3. En daar lezen wij, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, nee. Maar God heeft de mens goed en als een evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden tot zover. Naar aanleiding van deze zondagsafdeling willen we vanavond letten op de mens als schepsel van God. Drie gedachten ten eerste in het paradijs. Ten tweede buiten het paradijs. En ten derde terug naar het paradijs. We noemden nu dus de mens als schepsel van God. Ten eerste in het paradijs. Ten tweede buiten het paradijs. En ten derde terug naar het paradijs. Het is ons voorgelezen uit dat zesde hoofdstuk van Genesis. En de Heere, ja van bovenaf naar beneden, de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. Menigvuldig. Dus dat heeft te maken met, ja dat begrijpen de kinderen, vermenigvuldigen. En iets, een getal, wat je vermenigvuldigt en dan nog een keer vermenigvuldigt en nog een keer. Oh, dat wordt een getal dat is op een ogenblik zo groot dat je het niet meer uit kunt spreken. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Nee, niet zomaar eens een enkele dag, maar alle dagen. En dan alleenlijk boos was. Oh, wat is dat een ontzaglijk groot verschil, hè? Ja, wat bedoelt u? Nou, dat is zo'n groot verschil met wat we lezen in Genesis 1, het 31ste vers. Het eerste gedeelte. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Dat is een verschil. Het gedichtsel der gedachten van het hart, te allen dagen alleenlijk boos, terwijl het was, ja, zo heeft de Heere de mens geschapen. Hij zag dat al wat hij gemaakt had zeer goed was. Hoe groot is dat verschil? Nou, dat is wel een verschil tussen dag en nacht. Want overdag, dat weten de kinderen ook, ja, dan is het licht. Maar zeker als de zon dan nog schijnt, dan is het licht. Dan is het helder. Dan kun je alles zien. Dan kun je ook alles doen. Maar 's nachts, nou ja, kijk maar naar buiten. Al is nog geen nacht. Maar de avond is gevallen, het is donker buiten. Nou ja, dan zijn er nog straatlantaarns aan, maar als ze uit zijn, ja, dan zie je niks. En dan kun je ook niks doen. Wat een ontzaglijk verschil dan, hè? Tussen dag en tussen nacht. Zou er nog een groter verschil zijn? Ja, er is nog een verschil wat groter is. Wat is dat dan voor een verschil? Dat is nou het verschil tussen leven en dood. Dat is nog een groter verschil dan tussen dag en nacht. Wat leeft, dat beweegt zich. Een levende, een mens of een dier, een levende ademt, kan zich bewegen, doet van alles. En een dode, een mens of een dier, ja, beweegt zich niet, ademt niet, doet niets. Oh, wat is het verschil tussen leven en dood dan toch groot? Nou, een groter verschil Al was het verschil tussen dag en nacht al groot, maar een groter verschil tussen leven en dood is er niet. En dat verschil tussen leven en dood was nu het voorbeeld van een mens van voor de zondeval en na de zondeval in het paradijs. O, voor de zondeval in het paradijs genoot die mens een hemelse heerlijkheid. Zaligheid. Dat was vrede met God. Dat was omgang, een dagelijkse omgang. Een gemeenschap met God. Daar was een mens, een kind van God. En God was zijn of haar vader. Adam en Eva. Ja. Voor de val. Wandelden zij als kinderen van God aan de hand van hun vader. Onbevattelijk. Ja, voor ons is dat onbevattelijk. Want wij kunnen dat niet begrijpen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het was toch zo. Ja, het was ook zo. Maar het is niet meer zo. O, dat leven van de mens van na de zondeval is totaal anders geworden. En onze vaderen in het doopformulier, die spreken erover dat dat tijdelijke leven één gestadige dood is. Geestelijk midden in de dood terechtgekomen. En dan ook nog te bedenken dat die geestelijke doodstaat geen passieve doodstaat is, maar dat een actieve doodstaat is. En daarom moesten onze vaderen in de vorige zondagsafdeling, dus in zondag 2, een eerlijk antwoord geven op de vraag, kunt gij dit alles, dat zijn die geboden van die wet, hè, die samengevat waren in die twee tafelen, weet je het nog, van vorige week? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En toen hebben onze vaderen de vraag gesteld, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het eerlijke antwoord was dat ook uw antwoord en het jouwe? Het eerlijke antwoord was, nee, ik kan dat niet volkomen, maar waarom dan niet? Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nee, voor de zondeval was dat zo niet. Toen was er alleen maar liefde in het hart. Liefde tot God en liefde tot elkaar. Maar nu dat ontzaggelijke grote verschil. O, die liefde tot God en die liefde tot elkaar, die is omgeslagen in haat. We zijn haters van God en we zijn haters van elkaar geworden. Dat was het antwoord, het laatste antwoord van de vorige zondagsafdeling. Kunt gij dit alles volkomenlijk? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Kijk, dan is die volgende vraag, dus de eerste vraag hier uit zondag 3, is zeker begrijpelijk. Want hier wordt gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En als je de vraag leest, ja, dan proef je wel dat onze vaderen hier iemand sprekend hebben ingevoerd die het eigenlijk met het antwoord van die vorige vraag, dus uit die vorige zondagsafdeling, het antwoord op vraag 5, niet eens was. Dus die vraag die hier gesteld wordt, nu in 6, dat zou mijn vraag wel kunnen zijn. Die vraag die hier gesteld wordt in 6, ja, dat zou uw vraag wel kunnen zijn. Of de jouwe. Omdat je het eigenlijk niet eens bent met het antwoord van vraag 5. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En hebben onze vaderen dan in die vorige zondagsafdeling een eerlijk antwoord gegeven op vraag 5? Nu gaan ze ook een eerlijk antwoord geven, hier in vraag 6. Nee, hij. Maar hij heeft de mens goed en als een evenbeeld geschapen. O, die volmaakte God, die heeft een volmaakte mens geschapen. Volmaakte mens? Ja. Een mens die hij geschapen heeft naar zijn beeld. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat bleek wel in het paradijs. Die mens die beantwoordde volkomen, aan het doel waartoe de Heere als schepper die mens had geschapen. Ja, voor de val. De mens beantwoordde aan het scheppingsdoel. En dat de Heere nu die mens naar zijn beeld heeft geschapen, kennis, gerechtigheid, heiligheid. Oh, dat bleek wel uit Adams leven voor die vreselijke zondeval. Wat een kennis. Hij heeft de dieren namen gegeven naar hun aard. En als koning, ja, als koning mocht hij over al het geschapene regeren. Zuiver? Ja, zuiver. Nee, er lag niks tussen. Het lag recht tussen God en tussen zijn ziel. Het lag recht. In een volkomen overeenstemming, Adams leven, in volkomen overeenstemming met het recht en met de rechtvaardigheid van God. Kennis, gerechtigheid, heiligheid, ja. De mens die leefde daar in volkomen overeenstemming met wat God wilde. Ja, maar u heeft het alleen maar over de mens. Hoe zit het dan met die dieren? Nou, die zijn ook goed uit makershand voortgekomen. Nee, dat was een wolf en die heeft dat lammetje echt niet verscheurd, hoor. Je zou zeggen vandaag, dat lammetje dat kon, nou ja, tegen de rug van die wolf in slaap vallen. Zeker, dat is anders geworden. Ja, dat is waar. Maar in het paradijs was het goed. In het paradijs was het zoet. En met dat alles had de Heere dus een doel op dat hij, dat is de mens dus, God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. In eeuwige zaligheid. Ja, maar wat had Adam dan moeten doen? Ja, dan had hij moeten gehoorzamen aan de eis in het proefgebod. En diezelfde eis, die legt de Heere u, mij en jou ook op. Gehoorzamen. In liefde gehoorzamen aan het gebod. En dat zou strekken tot eer van God. O, zie je dat de Heere zelf centraal stond in die staat der rechtheid daar in het paradijs? En het hele doen en laten, dat leven van de mens, dat was nu gericht op de eer van God. Als profeet om hem te leren kennen, om wijsheid te mogen beoefenen in het dagelijkse leven. Als priester om lief te hebben en om zichzelf als een gode wel aangename offerande te offeren in een leven tot eer van God. En als koning om met God als schepper, maar dan als schepsel, ja als koning, over die schepping te mogen regeren. Hoe noemden we die eerste gedachte? De mens als schepsel van God in het paradijs. God stond centraal. En hoe is dat vandaag? Wie staat er vandaag in het middelpunt? Ja, dat ben ik. De mens, want ik stel mezelf in het middelpunt. En nu bepaal ik zaken en God moet ze maar uitvoeren. Hij moet mijn wil vandaag maar doen. Dus zie je dat de mens de rollen heeft omgedraaid. O, een mens zoekt zichzelf te verheerlijken. Nou, dat kun je aan de dag van vandaag wel zien. Als je let op wat er in de sportwereld gebeurt, waar gaat het dan over? Over verheerlijking van de mens. Nee, in de sportwereld is voor God geen plaats. Dan moet ik die hoogste plaats bereiken. En niet alleen in de sportwereld, maar gewoon in het dagelijkse leven. Dan heb ik mezelf op de bovenste sporten plaats gegeven. Dus, de mens in plaats van God. En misschien hebt u het al geleerd. En dat is een wonder bij de Heere vandaan. Misschien heb je het al geleerd. Een ik-gericht leven, dat is een heel ongelukkig leven. Een ik-gericht leven, dat is een leven, dat is een jagen naar meer zonder geluk. Zo is het geworden na de zondeval. Zo is het nu geworden. De tweede gedachte die we genoemd hebben, buiten het paradijs. Er wordt een vraag gesteld, hier in 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Die verdorven aard. Ja, als ik dan toch niet meer kan wat God van mij heeft gevraagd en wat ik wel heb gekund. Waar komt het dan vandaan? Waar ligt dan de oorzaak? Dat is hier in 7 ten diepste de vraag. En misschien, ja, dat kan. Misschien is deze vraag die hier in 7 wordt gesteld, door u of door jou, en misschien al wel lang geleden, misschien vanavond wel voor het eerst, als je deze vraag nu mee hebt gelezen, door jezelf gesteld. Waar komt het dan vandaan? Als ik nou in de prediking moet horen dat er van de mens niks deugt. Als ik nou in de prediking moet horen dat ik eigenlijk lig, zoals onze vaderen dat hebben verwoord in het doopsformulier, dat dit leven nu niks anders is als één gestadige dood en dat ik niets goeds meer kan voortbrengen omdat ik een zondaar, een zondares ben. Waar komt het dan vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar komt nou die ongehoorzaamheid vandaan? Uit de val van onze eerste voorouders. Waar komt het nou vandaan? Wat is nou de oorzaak van de ellende die op deze hele wereld te vinden is? Waar komt nou de ellende toch vandaan die ik in mijn persoonlijke leven elke dag opnieuw weer tegenkom? Dan weer hier en dan weer daar, maar er gaat geen dag voorbij of ik moet de ellende in mijn leven inleven. En misschien weet u het nog, dat woordje ellende, dat betekent uitlanden. Dus over de grens leven. Dat hebben we toch vorige week uitgelegd? Leven over de grens van, ja, van mijn vaderland. En mijn vaderland, ja, dat was het paradijs. In de staat der rechtheid was het paradijs mijn vaderland. En nu kom ik elke dag ellende aan de wet. Ik kom elke dag aan de wet dat ik over de grens van mijn vaderland ben gezet. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Ja, uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders. De Heere die vroeg gehoorzaamheid. En kon de mens, konden onze eerste ouders die gehoorzaamheid aan de Heere geven? Ja. De mens die was in staat om de Heere die liefdesgehoorzaamheid te geven en staande te blijven in dat proefgebod. Ten dagen als gij daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En dan weten de kinderen hoe dat het gegaan is. Hè? Daar is die slang gekomen, ja, de duivel. Die heeft zich bediend van die slang. En die heeft Eva gewezen op die boom waarvan de Heere had gezegd, mag je niet van eten. Daaraan zal nou blijken of dat je me lief wilt hebben. Daaraan zal nou blijken of dat je het eeuwige leven wilt verdienen. Ja, de mens in het paradijs kon het eeuwige leven verdienen. Het werkverbond heeft de Heere met Adam gesloten. Doe dat. En gij zult leven. En daar is die duivel gekomen. En die heeft de mens gewezen op de plaats die de Heere de mens had gegeven. Maar die duivel die heeft ook gewezen op de plaats die de Heere als schepper had. En daar was één trapje verschil in. De mens die stond één treetje onder God. En toen heeft de Satan gezegd, als je nou van die boom eet, ja, ja, de Heere weet het wel hoor, Maar hij heeft gezegd dat je dat niet doen moet. Maar de Heere weet het wel, als je er nou wel van eet. Dan zul je dat ene trappetje, dat ene treetje nog op kunnen klimmen. En dan zul je als God zijn. Zijn we wel eens van de trap gevallen? Ja, wat bedoelt u? Nou ja, je kunt van de trap vallen als je nog één of twee treetjes vanaf de vloer bent. En dan kan het ook al verkeerd gaan. Maar als je bijna bovenaan de trap bent. En je valt dan naar beneden. Dat kan fataal zijn. Nou, zo is het gegaan. Zo is het gegaan. Dat ene treetje. En dan wil die mens de voeten zetten op die bovenste treden van die heerlijkheidsladder. Om God van de troon te stoten en er zelf op te gaan zitten. En hij heeft zich vergist in het nemen van de stap. Is van de trap gevallen. In een eeuwige verwoesting neer. O, wat een diepe, diepe ellende. Ja, maar hoe is dat nou gekomen dat die mens toch die ene tree hoger nog wilde innemen? Wel, daar heeft de duivel de hoogmoed in de mens opgewekt. En die mens die in staat was om die hoogmoed eronder te houden, heeft gekozen voor de hoogmoed, want hij wilde die bovenste trede gaan bereiken. Hoogmoed. Dat was de wortelzonde in het paradijs. En daarom lezen we hier in antwoord 7, het tweede gedeelte, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Allen. Welk mens dan ook, als een nazaad van Adam. En dan zit de zonde ons in ons bloed. Van nature staan wij pal achter Adam. Adam is een zondaar geworden. U en ik en jij, heel ingrijpend, wij zijn zondaren geworden. En het is waar, Adam is een zondaar geworden omdat hij zonde heeft gedaan. Maar u, ik en jij, wij worden als zondaren, ja na de val dus, wij worden als zondaren geboren en daarom doen we zonden. Dus de zonde, we zeggen wel eens, ja dat zit in de genen, hè. Maar de zonde zit ons in de genen. De zonde zit ons in het bloed. En dan jagen. Van de ene zonde naar de andere. Dat is nou ons bestaan buiten het paradijs. Dat is een bestaan zonder God. Dat is een bestaan buiten God. Dat is een bestaan waarmee we met God geen rekening willen houden. Ook al zijn we net de kerkmensen, maar van nature. Van nature zijn wij onze eigen God. En dan zeggen we nog, nou ja, we zeggen het niet hardop, toch? Ik vind het wel oneerlijk. Want ik heb het niet gedaan. Adam heeft het gedaan. We durven het niet hardop uit te spreken. Maar hier van binnen, toch? Is het oneerlijk? Nee, het is niet oneerlijk. Het is rechtvaardig, want God regeert de mens verbondsgewijs. Dat wil zeggen, u, ik en jij. Wij zijn begrepen in een verbondshoofd. En het woord zegt het al. Het verbondshoofd is mijn hoofd. Door mijn verbondshoofd word ik geregeerd. En dan kunnen we zeggen, nou ja, als ik Adam was geweest, daar in Genesis 3, dan had ik tegen Eva gezegd, hou die appel maar. Maar de Heere gaat zijn volk leren, dat als ik Adam was geweest, dan had ik ook die appel, die peer of wat voor een vrucht het ook geweest is, die had ik ook van Eva aangenomen en die had ik ook gegeten. Als ik Adam was geweest, was ik ook gevallen. En nu regeert de Heere de mens verbondsgewijs. Adam onze vader. Hij gevallen. En wij in hem. En dan nog een keer een streep eronder. Als ik Adam was geweest, u of jij, dan hadden wij het ook gedaan. Al was de diepte van de val in de weg van de waarachtige bekering wordt ingeleefd, dan ga ik ook die Adamsval, daar in Genesis 3, die ga ik ook eigenen. Begrijpen we wat onze ouden bedoelden toen ze zeiden, zijn ben je al eens Adam voor God geworden? Zijn we al eens Adam voor God geworden? Dat mag onze vraag wel zijn. Heb ik al eens ingeleefd dat als ik daar had gestaan, dat ik het ook had gedaan? David, die heeft er iets van verstaan. In zonde, jazeker, in zonde ben ik geboren. En in ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus, zondaar van het meest prille begin aan. En wat is het een voorrecht, als we het in de weg van de ontdekking van in de weg van de ontdekking door goddelijke genade, door de Heilige Geest geleerd, mogen gaan verliezen voor die hoge God. En gaan inleven dat buiten God geen leven mogelijk is. En we mogen in gaan leven en dat leven zonder God in deze wereld nu tot diepe smart wordt in het hart, als we in mogen gaan leven, dat we buiten God liggen, buiten zijn gemeenschap, het eeuwige oordeel onderworpen, en dat nu mijn eigen schuld is. Weet je, dan komt er iets uit dat avondmaalsformulier naar voren. Die bekende woorden uit dat gedeelte van die zelfbeproeving. Hè? Dan leer ik mezelf vanwege mijn zonde en vervloeking mishagen voor God. Ja, dat is waar. Op dat plekje is een mens zomaar niet, hoor. Oh nee. Dat kost, zei men vroeger wel eens, dat kost nou een hele mens. Nou, dat blijkt ook wel als hier in vraag 8 opnieuw een vraag wordt gesteld. Weer wordt hier iemand door onze vader sprekend ingevoerd, die is er nog niet zo van overtuigd. dat alle schuld nu ook in hem of in haar gevonden wordt. Maar zijn wij al zo verdorven, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Er is toch ook nog wel een blank stukje op dat zwarte levensvel? Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen, als een mens geboren wordt, ja, dan is noem het maar een papier van zijn leven. Ja, dat is blanco. Dat is blanco. Daar staat niks op. Maar hoe is het nu als wij geboren worden? Hoe was het toen wij geboren werden? Wat stond erop? Zondaar. Zondares. Adams kind. Schuldig. Ja, maar kan dat? Schuldig. Terwijl ik in de wieg lag. Ja. Besmet met de zonde van Adam. Dus, nee, geen blanco vel. Maar beschreven. Het was geadresseerd. U, jij, daar in die wieg. Zondaar. In ongerechtigheid geboren. Ja, in zonde ontvangen. Maar zijn wij al zo verdorven. Dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Ja, wij. Dat staat hier in het antwoord. Maar is dat nu ook mijn? Is dat nu ook jou? Uw antwoord al eens geweest? Ja, wij. En wij, daar hoor ik ook bij. Dus, ja, ik. En wie geeft hier nu dat antwoord? Wel, hier geeft die ziel die door de Heilige Geest aan zijn bestaan, niet alleen aan zijn zonde, maar aan zijn bestaan is ontdekt. Het gezien heeft. Dat op dat vel van mijn leven, toen ik geboren werd, al stond zondaar. Zo'n ziel, die geeft hier nu het antwoord op. Ja, wij. Ja, ik. Dat is nou iemand die van de lucht van zijn eigen bestaan voor God heeft leren walgen. Die het gezien heeft, die het beleefd heeft. Ik kan als zondaar, al had ik nooit met gedachten, woorden, werken één zonde gedaan, maar omdat ik als zondaar ben geboren geworden, ik kan voor God niet bestaan. Ja, dan wordt het buiten hoop. Buiten hoop. Dan is er voor zo iemand geen hoop meer. Zalig worden. Oh, dat is onmogelijk. Tenzij. Wat een wonder, hè. Dat woordje hier staat. Tenzij wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Wedergeboren worden, dat betekent door de bearbeiding van de Heilige Geest in die rechte verhouding met God hersteld te worden. En daarom hebben we die derde gedachte genoemd, terug naar het paradijs. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 51, de versen 2 en 6. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. En het zesde, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Wat er volgt in de versen 2 en 6 van de 51ste psalm, terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd. tenzij we liggen midden in die geestelijke dood. Dat is nou van nature uw en mijn beeld. Zo worden we geboren, daar heeft David van gezongen in die 51ste psalm. Het licht verloren. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. O, dan spreken onze vaderen hier van een wonder. Want dat woordje tenzij, dat verklaart een wonder. Want als er in mijn leven niks gebeurt, als er in mijn leven geen wonder gebeurt, dan ligt het verloren en dan blijft het verloren. Maar nu spreken onze vaderen hier van een wonder als ze dat woordje tenzij gaan uitspreken. Zou het geen wonder zijn? Als de Heer een mens die midden in de dood terechtgekomen is, van dood levend maakt. Tenzij, ja, wij door een wonder van goddelijke genade uit die doodstaat worden opgewekt. Ja, maar hoe dan? Door de Heilige Geest. Dat staat er. Door de Geest Gods. En misschien is er dan al iemand en die heeft gezegd, oh gelukkig, gelukkig, dan hoef ik er niks aan te doen. Maar weet u, als dat nou onze reactie is, zie je dan hoe diep dat die vijandschap in mijn bestaan geworteld zit. Het is waar, we liggen midden in de dood en we kunnen er niets aan doen, maar we moeten er alles aan doen. Ja, maar dan loop je vast. Als je er alles aan moet doen en je kunt er niks aan doen, dan loop je vast. Ja, we zijn wel eens vastgelopen. Want weet je waar vastlopers terechtkomen? Die komen aan die voeten van die hoge God terecht. En die gaan roepen vanuit die ingeleefde nood. Bekeer me. Bekeer me toch, o God, bekeer me tot u. Vastlopers, ja, die gaan roepen. Zend Heere uw licht en uw waarheid neer. O, laat het helder zijn. Bekering, tenzij wij door de Gods wederom geboren worden, dus die wedergeboorte. En de bekeringsweg die daarop volgt, ja, dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Maar het is ook Gods eis. En is nu ons onbekeerd zijn. Alleen onze nood geworden. O, die herstelde staat, hè, die terugweg naar het paradijs, om straks in die herstelde staat hersteld te mogen zijn. Die moest ons uitdrijven naar de troon van Gods genade. Die moest ons aan Gods voeten brengen met de vraag, o Heere, bind dan toch de noodzakelijkheid van die wedergeboorte op mijn hart. En dan kan de vraag gesteld worden, moet er dan veel in mijn leven veranderen? Als de Heere me nu in het hart gaat grijpen. En dat woordje tenzij, dat krijgt zijn gestalte. Moet er dan veel in mijn leven gaan veranderen? Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden, weet u. Wedergeboorte is niet zomaar een verandering. Maar wedergeboorte, dat is vernieuwing. Vernieuwing. O, dan wordt die mens in al de delen van zijn bestaan vernieuwd. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Zij het dan in dit leven ten dele. Maar op weg, op de terugweg naar dat paradijs, dan vindt er een totale vernieuwing nadat tenzij. Een totale vernieuwing in mijn leven plaats. En dat komt openbaar aan de veranderingen die zichtbaar worden. Is het al zichtbaar geworden in mijn leven? In het uwe? En in het jouwe? Aan de vrucht, hè? Aan de vrucht. Zul je de boom kennen? En de ene boom, laat dat helder zijn, de ene boom die brengt meer vruchten voort en de andere minder, dat is zeker. Maar iedere goede boom, dus iedere boom, iedere levensboom die in de weg van de waarachtige bekering is vernieuwd geworden, zal goede vruchten voortbrengen. Komt aan de vruchten openbaar. Wat een wonder dat dat woordje tenzij hier nu wordt genoemd. Tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. En dan wordt die mens die dat te beurt mag vallen, waarin de Heilige Geest dat goede werk begonnen is, dan wordt die mens hier in dit tijdelijke leven bij aanvang hersteld. Maar die heeft in de oefeningen van dat leven, na dat woordje tenzij, na die wederbarende daad, die mens, of die nou jong is of oud, maar die heeft meer en meer de oefeningen nodig van de Heilige Geest. Misschien is er wel iemand in die zegt, ja, het was wel scherp gesteld. Weet u? Gods woord is eerlijk. En al lijkt het dan misschien scherp. Maar scherp, dat hoeft niet liefdeloos te zijn. Scherp, dat kan eerlijk zijn. Eerlijk. En onze vaderen die hebben dit zo verwoord. Vanuit de liefde van hun hart. Maar ze zijn eerlijk. Eerlijk. Met hun leerlingen omgegaan. En misschien zegt u wel. Weet u wat ik nou gemist heb in de preek? Dat is nou die ene naam. Dat is Christus. Ja. Die hebben we vanavond gemist. In de preek. En toch is die aanwezig. Ja, wat bedoelt u? Nou, onze vaderen, die spreken hier in deze zondagsafdeling ook niet over Christus. Wat hebben ze op het oog? Dat er plaats komt voor Christus. We kunnen het over Christus hebben, we kunnen over Jezus roemen. Maar als er geen plaats voor is, weet u? Dan kan hij ons bij de voordeur worden aangeboden. En ik laat hem buiten staan. Maar daar, waar nu door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest, want dat is de taak van de Heilige Geest, Christus verheerlijken in het leven van een zondaar, maar dan moet die zondaar eerst zondaar worden voor God. En dan op een ogenblik komt die vraag. Hè? Nee, die is nog niet aan de orde. Maar op een ogenblik komt die vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel om die straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade, ja, in dat paradijs een plaats te krijgen. En dan gaan onze vaderen de sluier wegnemen en gaan ze Christus uitstallen in het gedeelte wat we noemen van des mensen verlossing. Maar hier is het de taak van onze vaderen geweest. En hier is het de taak van Gods dienstknecht, als we onszelf zo mogen noemen vanavond. Om een mens als een eind te brengen. In de nood te brengen. De dood te doen inleiden. Opdat er een haken mag komen naar het leven wat uit Christus vloeit. Amen. Gezingen wij tot slot het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er volgt in het tweede vers van Psalm 130. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.